Welkom bij de Reducep podcast en we zitten hier vandaag met Nick Roete. En Nick Roete is een stuntman, of als ze zelf eigenlijk zeggen, stunt performer. Daar vertelt hij straks meer over. En eigenlijk ook een topatleet. Hij speelde in films van New Kids tot Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hij had al jong een interesse in salto's en stunts. En beheerst wel inmiddels 6 sporten op professioneel niveau. Staat in het Engelse register voor stuntmannen. Dus ontzettend bedankt en tof dat je hier bent, Nick. En ik denk een hele bijzondere gast. De Reducep podcast gaat over pijn. Als stuntperformer heb je veel met pijn te maken. Gaan we straks even op in. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd om te beginnen. En ik denk dat veel luisteraars ook wel benieuwd zijn. Hoe word je nou eigenlijk stuntman? Hoe krijg je dat voor elkaar?
Hoe word je stuntman? Ja. Nou, ik ben er echt een beetje ingerold, fysiek dus ook echt. Maar ja. Ik kwam in contact via een goede vriend van mij met het stuntteam. En die werkte al op een set voor kinderen. Checkpoint deed dat programma. En daar kwam het Nederlandse stuntteam eens een keer langs, stuntteam De Beukelaar, onder leiding van Marco Maas. En Gino, de maat van mij, die stond daar. En die zei van, Marco Maas zei tegen Gino, hey, je kan best wel wat leuke trucjes, mail ons even. Dat heb ik gehoord. Ja. En ik heb toen ook tegen Gino gezegd, stuur mij ook dat mailadres. Dat heb ik direct gedaan. En toen mocht ik een keer langskomen. Mocht ik een keer een dagje meedraaien met een set. En dat ging eigenlijk heel goed voor vanaf dat moment. En toen mocht ik langer blijven. En toen werd het steeds een dagje meer. En daardoor kwam er ook achter van, wat betekent nou om stuntman te zijn? Ja. En dan ga je zelf investeren. Ik kreeg ook natuurlijk verzoeken van, hey Nick, focus daarop. Hey Nick, pak dat eens mee. Ja. Kom eens even langs. En dat werd eigenlijk meer en meer.
Want hoe oud was je toen je dat mailtje stuurde?
Dat was ruim 10 jaar geleden, dus ja, 21, 22. Ja.
Maar dan was je denk ik al wel heel erg fysiek met van alles bezig. Ik bedoel, als iemand tegen mij om 21ste had gezegd, nou, wil je even een dagje op de stunt zetten? Nee. Dan had ik gedacht, nou, misschien is dat niet zo goed.
Nee, dat klopt. Ik heb natuurlijk wel al vechtsporten gedaan, geturnd en allemaal dat soort dingen gedaan. En je hebt dus je moet binnen een stuntteam toch wel een bepaalde bagage hebben. Ja. Om wat te kunnen leveren, want als je dat van nul, we zijn geen opleidingsinstituut, dus
nee,
sorry. Dus je moet wat kunnen om echt de stuntwereld in te kunnen.
Ja, dus je hebt een beetje toevallig dan ook, had je waarschijnlijk al heel veel affiniteit, hè, met het doen van stunts.
Klopt, Power Rangers nagedaan, de A-team, ja. Als kind zijn herinner ik me nog, we gingen van de vechtsporten die we deden, alles het nadoen van wat we op tv zagen.
Ja.
En raar genoeg is dat uiteindelijk een carrière geworden.
Inderdaad, ja. zo ingerold. Waar ben je mee begonnen qua stunts, zeg maar, qua klussen? Waar begin je nou mee?
Nou, we deden een, dit weet ik nog natuurlijk heel goed. Het was een programma Te Leuk Om Waar Te Zijn. Dat waren van die filmpjes die werden geschoten met een huiscamera. En dan moest er een panel die dan moesten gaan onderscheiden welk filmpje dan echt gebeurd was en welk filmpje niet.
Ja.
Nou, wij moesten dus een stunt creëren waar leek dat het wel echt leek, maar niet echt was. En dus wij moesten een aantal filmpjes van dat soort dingen opnemen. En ze hebben geen enkel van mijn filmpjes eruit gekozen en zeiden dat dat filmpje nep was. Dus.
Oh, gaaf. En je bent niet echt op je bek gegaan tijdens al die filmpjes.
Nee, de camera die doet ook heel veel wat trucage. Dus ja. Net niet goed aansnijden dat je iets de rand ziet waar je op valt en dat soort dingen. Dus,
En we hebben een pijnpodcast. Binnen Reducep werken veel voor mensen met chronische pijn. Dat staat misschien wel heel ver af van de stuntwereld. Alhoewel jullie beiden met pijn te maken hebben.
Nou, ik denk dat ik mag, denk ik, klop even af. Ik heb nog niet een ernstig ongeluk gehad, maar zeker wel pijn. Er zijn ook zeker wat collega's in het buitenland die met chronische pijn hebben. En dus ja, onze wereld wordt zeker pijn en stunts, dat gaat gewoon hand in hand samen. Ja, echt waar. Ja,
ja, want heb je zelf veel met pijn te maken. Ik bedoel, we zien natuurlijk al die stunts. Het ziet er best wel pijnlijk uit. Is dat ook zo? Of hoort het
soms
eigenlijk
wel, ja. Soms wel. Als wij een aanrijding moeten doen, waarbij je dus voor een auto gaat staan en die komt met 15 km per uur aanrijden. Ja. Dat doet pijn. Mm-hmm. Maar daarentegen doen we natuurlijk ook alles om pijn te minimaliseren.
Ja.
Dat doen we met beschermende kleding. Ja. Wat je ziet bij snowboarders, die hebben dan allemaal van die beschermende kleding aan met die pads.
Ja.
Matten werken wij mee. We zorgen ervoor dat bijvoorbeeld vloeren zacht zijn of materialen, een prop, hè, waarbij een houten pollepel waar je in je gezicht wordt geslagen, die wordt dan van rubber gemaakt.
Ja.
Dus we proberen zeker pijn te minimaliseren, maar soms doet het echt wel pijn.
Ja, wat, hoe gangbaar is het dat het pijn doet als je... Ik weet niet, hoe ziet... Misschien moeten we beginnen met de stuntdag. Hè? Je staat een dag op de set. Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Vlieg je dan de hele dag door de lucht, zo ongeveer? Of,
dat zou kunnen. Laten we dan even brengen naar een dag dat het wel zo is. Ja. Waarbij we echt de hele dag moeten vechten en vallen en doen. Ja, dan kom je weer terug op je skills. Als je bijvoorbeeld judo hebt gedaan, weet je hoe je moet afrollen en je moet vallen. Ja. En ik denk, om jezelf te beschermen, moet je dus goed in je beweging kunnen zitten. Ja. En je moet ook slim nadenken, want take 1 en take 20 op beeld moet exact hetzelfde eruit zien. Ja. Qua intensiteit, qua val. Dus daar moet je heel slim mee omgaan. En sommige, als je bijvoorbeeld door een tafel moet vallen, en laten we zeggen dat er maar 1 of 2 tafels zijn, dan moet je daar heel erg slim over na gaan denken. Dus ja, soms doet zo'n dag echt wel lang en kan je best wel op blauwe plek oplopen.
Ja.
Maar daarentegen hebben we ook nog een stuntcoördinator die erboven staat en die zegt tot hier niet verder.
Ja.
Dus sommige dagen zijn heel pijnlijk.
Ja, wat zijn er stunts die eigenlijk altijd pijnlijk zijn?
Auto-aanrijding, altijd.
Auto-aanrijding is altijd pijnlijk.
Ja, van de trap vallen, altijd. Ja, ergens tegenaan gegooid worden, kan pijn doen. Ik weet nog heel goed dat we deden een engel. Veel van Koen Mortier, daar moest ik onderaan een trus hangen, dus zeg maar een buis hangen.
Ja.
Die werd dan naar boven gehesen, net buiten het camerabeeld. En daaronder stond een auto.
Ja.
En dan moest ik met mijn rug dus opvallen. Nou, dat was een meter of 2,5 hoog.
Ja.
Daar viel ik naar beneden. Nou, als het dak nog gewoon normaal is, dan absorbeert hij behoorlijk wat energie. Ja. Ze hadden 2 auto's, allebei erop gevallen. En toen zeiden ze nog, nou, we willen eigenlijk nog een derde teken hebben. Ja. Maar we hadden maar 2 auto's, dus het dak was al ingedeukt. Oh, ja. Dus de mensen van de auto, die gingen erin. Die probeerden me uit te deuken. Ik ging weer naar boven. Ja. 3, 2, 1, actie. Ik val naar beneden. En ik draaide heel even mijn ogen toen ik landde. Want ik was behoorlijk aangeslagen.
Ja.
Toen zei de coördinator, tot hier niet verder. Hebben we hem?
Dit is wel genoeg inderdaad. Ja, dus, kan ik me voorstellen. En je zegt al van, nou ja, je doet fysiek ontzettend veel om die klappen goed op te kunnen vangen.
Ja.
Qua beschermingsmateriaal. En hoe verzorg je je eigen lichaam? Wat heb jij eigenlijk nodig om fysiek mee te kunnen draaien?
Ik denk, als we dan heel even naar topsporters kijken, is heel veel trainen. Goed naar je rust kijken, naar je voeding kijken. Ik denk dat je als je gewoon een goed atleet bent, dat je eigenlijk hetzelfde doet.
Ja.
Maar ik denk dat wij bijvoorbeeld misschien wat meer bij een fysiotherapeut zitten, omdat we wel eens wat klappen hebben.
Ja.
Dus.
Dus de fysio en...
ik heb een hele goede fysio. Tom Paté. Ja.
Top. Dus als mensen wel goede fysio zoeken.
Fysiolab.
Tom is de beste.
Ja.
En binnen Redicept zijn we vooral bezig met ook de mentale aspecten van pijn.
Ja.
En dat zal binnen de stuntwereld denk ik ook ontzettend spelen. Hoe ga je er zelf mee om op zo'n dag? En je weet waarschijnlijk dat je de hele dag meer of minder pijn gaat lijden. Is dat iets waar je voor getraind bent?
Ik denk als stuntperformer stuntperformers zijn een bepaald slag mens, denk ik. En wat ik al hiervoor even aangaf, je gaat niet zomaar in de brand staan, je wordt niet zomaar aangereden, je valt niet zomaar van de trap af als je niet een bepaalde wijze van denken hebt.
Ja.
En als we bijvoorbeeld weer terugbrengen naar de aanrijding, want de aanrijding is van de auto-aanrijding is denk ik heel duidelijk, er is heel veel pijn. Je weet dat het ook gaat gebeuren.
Ja.
Er zit wel een stukje techniek achter om je pijn zo te minimaliseren, dus dat weet je. Maar ja, het gaat pijn, dat weet je. Dus je gaat er mentaal ga je er ook op voorbereiden.
Ja.
Dat overleg je met de persoon die de auto auto rijdt. Mm-hmm. Je bespreekt het met de coördinator.
Ja.
De cameramensen moeten op bepaalde plekken moeten staan om het echt goed te filmen. Want 2 of 3 keer is gewoon soms te veel.
Ja.
Maar je bent daar ook omdat je weet, ik wil het shot halen. Ik wil gewoon als performer zijnde, ik wil het beste voor dat shot. Want ik sta daar, ik word ervoor betaald.
Ja.
Ik weet dat het pijn doet. Maar mentaal kan je dat ombuigen en dan zeg je, ja, dit ga ik doen. En als het dan op beeld fantastisch eruit ziet, dan is dat moment van pijn, dat hoort er gewoon bij.
Ja, dus dat vind ik wel een mooie, dat je eigenlijk zegt, hè, de De beloning die het oplevert, is de pijn eigenlijk wel waard.
Ja. Ja, ik denk dat is dat niet met heel veel. Ik bedoel, als we ook weer naar topsports kijken, die gaan door het gaatje.
Ja.
Dan is de prestatie waarschijnlijk,
ja.
Is het meer dan waard dan heel even die pijn te voelen.
Ja,
en ik denk dat we dat ook weer binnen stuntziel zo bekijken. Maar vooralsnog is het natuurlijk wel zo dat we altijd pijn zo min mogelijk willen aanbrengen.
Ja. En zijn er nog bepaalde tips of tricks die je zelf toepast? Dat je zegt van dit is echt wat ik voorafgaand aan een stunt, waarvan ik weet dat het pijn gaat doen, zelf doen?
Ja, ik denk dat als ik naar mezelf kijk, dat ik echt... ik kan het ombuigen naar wat uiteindelijk er op beeld komt te staan. En ik weet, ik heb ook wel eens tegen mezelf gezegd, dan werd de vraag gesteld, gaat het niet? Ik zeg, ja, het gaat. Maar ik sta hier omdat ik weet dat ik dit moet doen. Daarvoor huur je me in, daarvoor betaal je me.
Ja.
Daarvoor ben ik hier. Ja. Als het niet gaat, dan ben ik niet de juiste persoon.
Nee, inderdaad.
Als natuurlijk, binnen alle redelijkheid. Kijk, als het echt fout gaat, een collega van mij uit Amerika, die heeft hersenletsel opgelopen, slaapt al drie maanden bijna niet, meerdere malen op zijn hoofd geland. Nee. Dus het is wel heel heftig soms.
Ja.
Kijk, als dat het geval is, zijn we te ver, dan is het niet meer stunts. Dan is het letterlijk schade opleveren voor wat? Voor een film?
Ja.
Dat is het niet waard. Maar als we wel kijken naar binnen wat wij doen in Nederland en ook wel in Engeland, dan moet het in alle redelijkheid gebeuren en dan hoort pijn wel bij, ja.
En was het zo bij die collega dat het echt misging, die stunt? Of was het gewoon slecht gecoördineerd dan?
Kijk, dit ging om een hele grote Amerikaanse film.
Ja.
En dan zijn de belangen heel anders.
Ja.
En dan merk je ook dat de hiërarchie totaal anders is. De persoon in kwestie stond op een positie waarbij hij... Volgens mij is het van een explosie of iemand werd de lucht in gegooid op kabels. En de persoon die in de lucht werd gegooid, die landde met zijn knie elke keer op zijn hoofd van mijn collega. En ja, dat ging een paar keer. Hij zegt, jongens, het gaat niet, het doet pijn.
Ja.
En toen werd er tegen hem gezegd, het shot is belangrijker.
Ja, inderdaad.
Ja, en dan denk ik dat we de plank misslaan over, want dan is het gewoon niet waard.
Zeker. Dus, want heb je zelf dat wel eens meegemaakt, dat een shot? Nee.
Nee. Ik denk nogmaals, hier in Nederland, het stuntteam wat onder leiding is van Marco Maas, het stuntteam de Beukelaar. Daar kunnen we heel goed grenzen aangeven.
Ja.
En zeggen gewoon, dit is gewoon niet veilig. En het is dan ook niet noodzakelijk. Want uiteindelijk is het dan zo, als wij iemand weg moeten brengen, kunnen we het shot daarna ook niet meer gebruiken.
Nee. En wat is dat uniek, zeg maar? Want ik weet, en we hadden het er net al over, je hebt in Nederland dan een stuntteam. Is dat anders dan dat het in het buitenland werkt? Want het klinkt wel als een...
Ik denk dat de concurrentie veel groter is en daardoor ook minder snel wordt geklaagd over pijn of... Ik weet dat we in Engeland wel eens... gaat wel. En dat je denkt, het gaat eigenlijk niet met die persoon. En, een mooi voorbeeld is, ik stond op de filmset 1917. Een jonge stuntperformer die stond voor een bak, om het maar uit te leggen, waarbij een explosie wordt nagemaakt.
Mm-hmm.
En daar zit dus een soort van springstof in met allemaal stof.
Ja.
En er werd gezegd, val niet voor die bak, want daar komt gewoon stof bij vrij en ook dat kan schade opleveren.
Ja.
En ik zie het in mijn ooghoek, ik val naar beneden met explosie en ik zie het in mijn ooghoek gebeuren. Ik zie die jongen, ik krijg die hele lading in zijn gezicht. Het eerste wat ik tegen hem zeg, ik zeg, je moet nu naar de set medic lopen. Laat je ogen uitwassen, het is niet erg als dat gebeurt.
Nee.
Dan komt de jonge man in zichzelf op en die zegt, nee, kom wel goed, kom wel goed. Traan in de ogen, behoorlijk ontdaan op dat moment. Gelukkig geen permanente schade. Maar dan komt zo'n ego ook wel weer. Ja. Ik wil niet zien, ik wil niet onder al deze mannen falen. Ik wil niet gezien worden als de zwakste schakel.
Inderdaad. Nee. Dat speelt dat heel erg in de stuntwereld?
Ja, ik denk het wel. Nee. In het buitenland, in Nederland totaal niet.
In Nederland niet?
Nee, totaal niet, want ego daar hebben we niks aan.
Nee.
Want er staat alleen maar in de weg.
Nee. Is dat, want dat lijkt ook wel uniek aan het team dat je dan in Nederland hebt.
Fantastisch.
Ja.
We hadden gisteren bijvoorbeeld een bespreking. Dat ging al samen met een DOP, Director of Photography heet dat, Rolf Dekens. Die zegt ook, doet ook veel in het buitenland, hij zegt ook, als we alles alleen in Nederland zouden kunnen draaien zoals we dat in het buitenland draaiden, hoef ik niet naar het buitenland. Ik voel dat ook hetzelfde.
Ja.
Kijk, als ik hier Wonder Woman in Nederland zou kunnen draaien of 1917 in Nederland zou kunnen draaien, doe ik dat veel liever dan in het buitenland.
Ja, inderdaad. Iets anders, hè, is dat pijn en angst ook wel samen kan gaan. Heb je zelf Heb je zelf last van angst? Of zeg ja. je van, nou ja, dat ben ik eigenlijk wel overheen gegroeid?
Nee, ik denk angst is, ik denk dat angst en ook pijn een hele goede motivator is om goed na te denken over wat je gaat doen. Angst ook, en soms is dat faalangst. Want ja. ik wil gewoon het beste eruit halen. Ik wil gewoon goed performen. Ja. Ik wil niet vervangen worden. Mm-hmm. Ja, dat kan ook nog wel eens. Ja. Maar ook angst voor pijn. En daarom moet je heel soms heel slim en dan ga je echt in de kleinste details zitten. Hoe ga ik die stunt benaderen? Mm-hmm. Hoe pakken we dat op? Want als ik dat niet goed doe, dan val ik misschien te pletten.
Ja.
We hebben toen Ron Goossens gedaan, dus een low-budget stuntman, zo heette die film echt, mm-hmm. van Stefan Haars en Flip van der Kuil. En toen moest ik door het raam worden gegooid door een collega. En dat was in het oude dierenpark van Emmen, mm-hmm. en waar de tijgers in zaten. En door het raam werd gegooid, zou ik in het water vallen. Mm-hmm. Maar daar zat een hele grote betonnen blok in.
Ja.
Dus als ik te ver zou worden gegooid, dan zou ik met mijn achterkant van mijn hoofd op die rand komen. Dat is angst.
Ja,
ja dat is puur angst.
Ja.
Maar ook pijn natuurlijk. Maar je dacht alleen maar, als ik zeg maar knock-out lig, ik lig in het water.
Ja.
Hopelijk zijn ze snel bij, want anders gat in mijn kop of ik ben verzuipen of wat dan ook. Ja, dat kan gebeuren. Dus dan ga ik echt in detail met mijn collega. Dan zeg ik, mm-hmm. wat ik heel graag zou willen van mijn collega JP. Ik zeg, zou je me dan iets meer naar beneden gooien in plaats van ver willen gooien?
Ja.
Dus zodra ik dus door het raam ben, duw me naar beneden, want dan ben ik eerder in het water. Nou, zo ga je dus vanuit het oogpunt angst en geen pijn willen hebben, loop je door stapje, al die details loop je door.
Inderdaad. Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Hè? Dan, we zitten natuurlijk in een andere wereld, ik ben psycholoog en we doen heel vaak hetzelfde. Dat als er angst is, dat je toch gaat kijken van, nou ja, oké, okay, wat zou dan kunnen gebeuren? Hoe ziet dat eruit? Hè, wat zijn de reële scenario's? Mm-hmm. En hoe ga je daar eigenlijk op insteken?
Ja.
Ik denk dat het gewoon een hele menselijke manier eigenlijk om...
Het is denk ik vermijden van, is het niet? Vermijden van pijn, vermijden van alle gevolgen die erna komen voor mezelf. En dat probeer je te minimaliseren, denk ik.
Je bent nu ook wel stuntcoördinator.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat je een adviserende rol hebt. Of dat je echt zegt van, nou, we gaan dit zo doen binnen een film. Hoe werkt dat?
Wij zijn, zo zien we het binnen het stuntteam De Beukelaar, wij zijn altijd een adviserende rol. Kijk, de regisseur zegt uiteindelijk tegen ons, of vanuit het script, die zegt, zo willen we het doen.
Ja.
Dan kunnen we alleen maar aangeven, oké, als je het op deze manier wil, dan is dit de consequentie, kunnen we het zo aanbieden.
Ja.
En of dat nou met een persoon die in de brand moet staan of wat dan ook,
we
kunnen het allemaal aanbieden.
Ja.
Maar er zit een consequentie aan.
Ja.
Dus adviserende rol zijn we altijd.
Ja.
Het enige wanneer we dus echt onze strepen zetten, is wanneer veiligheid in geding is.
Ja.
Acteurs, crew, cameraman die staat verkeerd.
Ja.
Jongens, stop heel even.
Ja.
Even iets meer terug, andere lens erop, kunnen we dieper kijken.
Inderdaad.
Pakken we het even anders aan.
En als stuntcoördinator voer je zelf dus geen stunts uit, maar sta je echt op de set alles te regelen. Ja, hoe gaat dat?
Je bent dan op een gegeven moment de coördinator, dus je staat dus achter de camera.
Mm-hmm.
Je hebt dan soms performers mee, die bijvoorbeeld een stuntdubbel moeten zijn van een acteur.
Ja.
En die moet je dus op een gegeven moment gaan uitleggen van oké, jongens, dit is wat we willen, dus zo gaan we het aanpakken.
Ja.
En wat dan nu het geval is dat angst soms wel nog steeds behoorlijk aanwezig is. Want, en dan is het misschien ook wel faalangst.
Mm-hmm.
Wat je zegt eigenlijk tegen je performer, hey, luister.
Ja.
Zo willen we het graag doen. En dan, je weet als performer, misschien hebben trainers dat ook wel, als je topsporter bent geweest, is, ik weet hoe ik het zou doen.
Ja.
Ik weet, als we het op die manier doen, dan gaat het werken, denk ik.
Ja.
Maar dan ga je dus het aan iemand anders geven.
Ja.
En dan moet die persoon, die gaat het helemaal invullen. En we hebben een fantastisch team, dus daar hebben we heel veel vertrouwen in. En die moeten dus dat ook gaan doen. Maar soms moeten ze hard vallen.
Ja.
En soms moeten ze naar beneden vallen of van een trap. Of we hebben laatst een hele leuke stunt laten doen waarbij een collega plat op zijn buik moest vallen in een heel klein badje.
Oh ja.
Van bijna 2,5 meter, als ik het goed zeg.
Zo.
Ja. Dus dan voel je, dan gaat het over pijn om dat terug te brengen. Dan weet je dat het pijn gaat doen. En dan moet je dus iemand anders gaan uitleggen. Oké, okay. Joachim, zo heette die.
Ja.
Mijn collega JP heeft het gecoördineerd overigens.
Ja.
Zegt toch tegen Joachim. Ja, dit gaat pijn doen.
Ja.
Maar die draag je ook samen, hè, die pijn. Ja. Je weet ook dat, dus omdat iemand pijn gaat ondervinden, mm-hmm. leg je dat ook weer naar productie uit van, hé, juist, jongens, we kunnen er maar één of twee keer doen, hè?
Ja.
Dan is hij, anders is hij op.
Ja,
tenzij hij zegt van, joh, kan nog wel een keer.
Ja.
Maar ja, je coördineert dus.
Ja, en coördineer je nu meer dan voorheen? Is dat 50-50?
Ja, dat is een stijgende lijn elke keer. En ja. Wat ik ook al vanmorgen even zei, is dat als je coördinator bent, is soms dat je waardevoller bent dan dan de performer. Want ja, als wij 4-5 producties op een dag draaien soms, ja, dan kunnen we heus wel iemand vinden die nog een vechtpartij kan doen.
Ja.
Dan kan ik beter naar een andere set gaan om heel even een gevecht samen te coördineren met acteurs.
Ja.
Of een coachende rol met kinderen.
Ja, omdat je zelf die ervaring nu hebt. En
ja.
Dus dan zullen er waarschijnlijk jongere jongens en dames
ja.
zijn, denk ik ook.
Ja, die zijn er genoeg. Er zijn heel veel mensen die heel graag stunts willen doen.
Is dat zo?
Ja, ik heb het zelf nooit als jongensdroom gezien. Ik misschien ook niet dat bestond, maar er zijn heel veel jongeren die dat... En zeker nu met social media, het wordt natuurlijk heel erg blootgegeven.
Ja.
En het kan een heel glamorous lifestyle worden, maar, ja. maar er zijn heel veel mensen die ook wel vaak hoor. Want het is investeren.
Ja.
En lange dagen, je staat 12 tot 14 uur op een set.
Ja.
En de volgende dag, de avond ervoor zit je in een hotel.
Ja.
Weg van je gezin.
Ja.
Ik heb 5 maanden in het buitenland gezeten, in Noord-Ierland. Elk weekend vliegen. Dus,
je geeft veel op om te mogen stunten dan.
Ja, ik denk het wel, ja.
En coördineer je nu liever dan dat je zelf stunt?
Nee, dat moet 50-50 zijn.
Dat moet 50-50 zijn.
Ja. Ik vind het fantastisch om nog steeds te performen. Ik bedoel, als je dan samen iets neerzet met je collega's of met een acteur en het is een gevecht en daar komen emoties bij vrij en dat kan je dan vrij spelen op camera en dat wordt dan heel erg gewaardeerd. Natuurlijk, alles gaat ook weer over ego's, we zijn allemaal stuntmannen.
Ja.
Er zit toch een soort van ego in.
Ja.
En ja, dat vind ik fantastisch.
Ja.
En, maar coördineren is ook fantastisch, want dan, ik denk als je coördineert, word je ook een betere stuntman. Want op de achtergrond leer je zoveel meer, joh. Het techniek van camera, techniek van regisseren, aanpakken. Je bent coach, je bent zoveel meer dan alleen maar iemand die iets over stunts komt te vertellen.
Ja. Wat zijn je eigen favoriete stunts tot nu toe, die je gedaan hebt? Wat is jouw persoonlijke top 3?
Ik heb een hele mooie highfall gedaan voor het Nederlands Filmfestival. Dat was echt, we stonden op een gebouw bij het ABN AMRO in Utrecht, op dat plein, ik weet heel veel niet de naam daarvan. Qua stunts, de film vond ik heel vet om te doen, Wonder Woman, gevecht met Gal Gadot en hoe ze dat aanpakken, dat was echt fantastisch, want dat ging... De coördinator die er op zat, dat is zo'n specialist, dat met vechten, dat is... Okay. Dat als het zwaard dan iets niet goed is in haar handen zat van de stuntdubbel, dan moest het opnieuw zijn. Dat moest zo precies zijn.
Ja.
En dat hele traject te volgen, dat was fantastisch. En ik moet wat nog meer. Top 3. Ja, dat durf ik niet te zeggen.
Ja, in Nederland ben je misschien wel een beetje bekend van de New Kids, toch? Hoe heet dat figuur ook alweer, die continu op zijn buik
Tim Haarsen dubbel. Dat is Tim Haarsen karakter. Ik weet heel even, ik moet toegeven dat ik niet heel... Ik heb de film zo gezien, maar ik heb het nooit echt heel goed gevolgd.
Nee.
Barry, heet hij zo? Barry? Ik weet het niet meer.
Zoiets,
ja. Ja, fantastisch, want dat was ook wel grappig, want... Ik ging toen naar de set toe, in mijn eentje, het was vrij jong nog.
Mm-hmm.
Want iedereen was heel druk bezet. En er kwam op een gegeven moment de vraag naar het stuntteam. Jongens, we moeten eigenlijk nog de dubbel hebben voor Tim Haars.
Ja.
Dus mocht ik erheen en we hebben het gedaan. De stunt gedaan, had ik op mijn telefoon gefilmd. Had ik doorgestuurd naar mijn baas, naar mijn werkgever Marco en Willem de Beukelaar. En die zei zo, heeft Tim het zelf gedaan? Nou, dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Nou, Tim heeft het niet gedaan, dat had ik mogen doen. Dus ja, dat was heel leuk.
Vet. Ja. Nou, volgens mij zijn die gasten zelf ook al een beetje stunters, toch? Of niet?
Ja, die zijn fantastisch. die hebben een hele bijzondere kijk op film. En het mag absurd zijn, maar ze zijn heel slim. Ik vind ze echt fantastisch om mee te werken.
Ja.
Ja.
Ik las hè, ook online, gaf je een interview waarin je ook toen vertelde over je stap naar Engeland.
Ja.
En je staat ingeschreven in de British...
Stunt Register, ja.
British Stunt Register. Er staan zo'n 150 stunt performers in, mannen en vrouwen.
Trouwens. Ja, mannen, vrouwen, oud en jong. Eigenlijk alles wat je nodig hebt in, om de normale maatschappij te weergeven, zit daar wel in.
Oké. Okay. In die 150 mensen.
Ja, ja, natuurlijk, je wordt gerecycled. Ik denk dat er nu iets meer zit in de afgelopen jaren, omdat het wat populairder is. Maar ja. Heel veel jonge atletische jongens zitten er dus in.
Ja. En wat heb je uiteindelijk moeten doen om daar te komen? Want daar zit je echt een beetje in de top van Europa qua stunt performers.
Ja. Ja, daar heb ik heel veel moeten opgeven.
Ja.
Ik ben naar Engeland gegaan. Ik heb geld gespaard. Toen ben ik eerst naar Thailand gegaan. Ik moest daar een certificaat halen voor Dive Master. 3 maanden geweest. Toen ben ik direct doorgegaan naar Londen. Ben ik bij een vriendin ben ik gaan inwonen. En toen was het alleen maar trainen. En geen inkomsten hebben bijna. Figurant moest ik zijn, want dat was dan een van de eisen. Terwijl je al 5 tot 6 jaar stuntman was. En dan moest je opeens terug naar figuratie gaan. Dan word je dus in Engeland al echt als een soort van veedrijver. Die dan die tegen je zegt van je moet dit doen, je moet dat doen.
Ja.
Dus dat mentaal is het heel zwaar. Geen geld op zak, niks meer. Ja. Echt van die 3-4 euro menu's gaan halen bij de om de hoek, bij de kip, voor kipburgers en dat soort dingen. Echt afzien. Bijzondere tijd, maar je hard getraind en wel heel veel afzien.
En het uiteindelijk gehaald. Hè?
Ja, dus 1,5 jaar heb ik ervoor getraind en toen zat ik bij British Stunt Register. Sommige mensen doen er 8 jaar over.
Okay.
En ik dacht, dat wil ik niet. Nou, niet netjes, het was natuurlijk de enige optie nog. Want ik wilde opgeven op een gegeven moment. Ik heb op een gegeven moment een paar van mijn maten gesproken. Ik zeg, jongens, ik wil naar huis. Ik ben het helemaal zat. Ik trek dit gewoon niet. Ja. Ik ben ongelukkig. Ik ben niet op de plek waar ik wil zijn. Toen hebben ze wel gezegd, hou nog heel even vol.
Ja, dat zijn die vrienden zeiden, nou nog even.
Ja.
Nog even doorzetten.
Ja, man. Ik weet het nog. Ik heb het ingeleverd. Ben ik direct het land uitgevlogen de dag daarna.
Oké.
Okay. Echt direct. Toen had ik een contract aangenomen in Duitsland. Mm-hmm. En dat voelde zo goed.
Ja.
Oh.
Ja, ja. Want uiteindelijk heb je zes sporten moeten masteren, toch? Je zei al even duiken.
Ja, en dive master. Ik heb dan karate op een moet je minimaal bruine band hebben. Dat had ik. Schoonspringen, dus dat is vanaf de 10 meter boord naar beneden springen. Dan heb ik turnen gedaan. Heb ik rock climbing, dus echt buiten het klimmen gedaan. Dat heb ik nog als laatste gedaan. Ik heb er nog één gedaan. Nog eentje. Ik weet het nu even niet meer in mijn hoofd.
Moet je dat nu een beetje bijhouden of is het zo'n eenmalige...
De turnen en het vechtsport zeker. Klimmen niet aan zich, maar wel de manier waarop je met touw omgaat. Want dat gebruiken we ook natuurlijk heel veel in onze wereld. En dus dat doen we zeker nog.
Of staat dan ook jouw expertise genoemd in dat register? Dat ze zeggen, als je martial arts zoekt, maar als je iemand moet hebben die van de duikplank springt, kun je beter...
Nou ja, dan kunnen ze me wel vragen als ik zeg maar verveling moet doen lijken vallen. Maar als je echt een drievoudige salto moet hebben, doe je dan lekker iemand anders in. Want ik ga dan wel pijn ondervangen als dat wordt gevraagd.
Ja, inderdaad. Maar
liever niet.
Dus uiteindelijk moet je gewoon ook reëel zijn als stuntperformer over wat je kunt en wie je wanneer voor inzet.
En wat je ook niet kunt.
Ja.
Want je doorheen bluffen, dat denk ik niet dat het lukt. Want als jij zegt van, joh, ik kan wel naar beneden vallen. Ik heb laatst kreeg ik een verzoek binnen. Een stuntvrouw die moest achterover over een balkon naar beneden vallen in een zogeheten catcher. Een catcher is iets waar je in valt. Dat wordt dan in dozen opgebouwd. Waarom dozen? Dozen absorberen energie heel makkelijk in plaats van een mat.
Ja.
Mat die wil altijd weer terug gaan naar zijn originele vorm. Dus dan val je omhoog. Dus wat doen we dus? Dozen. Actrice of de stuntvrouw die valt achterover, overroteert, arm uit de kom, noem het allemaal op. Toen werd ik gevraagd of ik het eventueel zou willen doen.
Ja.
Uiteindelijk was ik nog te groot, maar van vallen van hoogtes en noem het allemaal op, dat wel, maar het kan best wel wat pijn.
Ja, heb je dat uiteindelijk, dat heb je uiteindelijk niet gedaan?
Nee, iemand anders heeft gedaan omdat ik niet het profiel paste.
Ja, inderdaad, anders had je hem wel.
Ja, zeker. Ja, 100%.
Maar dat was een rol als vrouw trouwens, begreep ik het goed?
Dat klopt, ja. Ik heb Brach van Doesburg ooit gedubbeld. Dat is een van de weinige vrouwen namen die ik nog weet. Omdat Belgische vrouwelijke acteurs. Want kinderen heb ik ook gedaan.
Daar kan nog wel wat in geshopt worden dan of zo, zeg maar.
Dat wordt ja, wat je dan vraagt is een goede pruik, wat langere kleding. De schouders zijn altijd breder dan een vrouw, ja. Heb ik gemerkt. Dus zo'n regenjas van een vrouw, dat zit altijd heel behoorlijk strak. Ik heb mijn benen moeten scheren.
Ja,
ja echt waar. Helemaal, dat is een ondergewaardeerd gevoel, hoor. Voor de, dat is zo zacht. Weet je dat ook weer?
Goed om te weten. Ja. Dus een afrader.
Zo, vrouwen, kinderen. Ik heb ook 14-jarige nog steeds af en toe. Dat doe je met trucage, met kleding, ja. Camerawerk. Je kan zoveel doen met camera.
Ja. Maar blijven stuntperformers echt nodig? Ik bedoel, je ziet zelf steeds meer films waarin echt van alles geanimeerd wordt. En dat
klopt.
Het nauwelijks van echt te onderscheiden is.
Nou, als je kijkt, bijvoorbeeld Six Underground is net gedaan van Michael Bay. Je moet eens een keer maar kijken op de aftiteling. Black Panther, ja. Avengers. Dat zijn honderden, misschien soms wel over de 100 stuntmensen.
Ja.
En om een beeld te geven is als er een auto rondrijdt en die gaat van de weg op de stoep. Mm-hmm. Iedereen die wegspringt voor die auto is vaak een stuntman.
Ja.
Dus de stuntdubbel waar we al veel over nadenken is de dubbel van Tom Cruise.
Ja.
Dat is maar één persoon. Waar hij mee vecht zijn allemaal stuntmensen. Mm-hmm. Wie hij neerschiet zijn allemaal stuntmensen.
Ja,
ja een piloot die bijvoorbeeld zit te vliegen en Tom Cruise komt de cabine in. En die steekt iemand zijn nek en die gooit hem daarna weer naar beneden. Ja. Is waarschijnlijk een stuntman.
Ja, inderdaad. En dat gaan we nog niet vervangen door
al. Kan niet, maar dat hebben we geprobeerd.
Ja?
Ja, als je kijkt naar de eerste periode van toen we heel erg met computers gingen werken, werd alles geanimeerd.
Ja.
Explosies zag er niet uit.
Nee,
probeerden we alles te doen met animatie, want dat was dan op dat moment.
Ja.
En nu zie je dus dat het hand in hand moet gaan.
Ja.
Vaak is het zo, een mooi voorbeeld, wij deden op Wonder Woman, werd ik door een explosie op kabels weggetrokken.
Mm-hmm.
De aanzet is echt, dus dat ben ik. Maar doordat hij 40 meter wegvliegt, dat is de computer.
Ja,
dat doen wij weer niet.
Nee. En is dat veranderd? Want dan zit je nu zo'n 8-9 jaar, doe je het werk. Is het veel veranderd dat er echt meer richting computers en studio's gaat en groene schermen en dat soort...
Dus hebben we zelf een heel departement bij gekregen, dat heet greenscreen.
Ja.
Vroeger viel dat een beetje onder licht of iemand anders deed dat.
Ja.
Dat is nu een heel eigen departement geworden. Een ander voorbeeld is dat wij op Krypton een serie deden. Dat ging over Superman en een van de slechtrikken die verloor zijn hele torso.
Mm-hmm.
Nou, dan komt die acteur, die komt bij ons om zonder torso te gaan leren bewegen.
Ja.
Maar zijn lichaam werd dus in greenscreen gemaakt. Maar wij moesten dus bewegingsvaardigheden aanleren. Hoe ga je daarmee om? Hoe kunnen we dat oplossen? Moeten we dat met kabels doen? Ook weer... Dat hele stunts, de wereld van stunts is zo uitgebreid.
Ja.
En, maar superleuk.
En kun je stunts ook beter voorbereiden dan voorheen? Of blijft het gewoon dat je op de set...
Altijd voorbereiden. Ja, nee, niet altijd voorbereiden, maar zodra er bijvoorbeeld iets met kabels worden gedaan. Kijk, op een gegeven moment heb je een bak aan, aan informatie over de jaren opgelopen.
Ja.
Dan kan je zeggen al van, nou, we kunnen het op de dag zelf wel doen. Of we moeten een trainingsdag hebben, want... Ja, anders wordt de koffie dik kijken en dan verliezen we tijd op de set.
Inderdaad.
En dat willen we niet, want als er iedereen in het appartement stilstaat, kost het tonnen met geld soms.
Ja.
Ja.
En je bent nu zelf 29, is dat oud voor...
32.
32 ben je.
Ja.
Is dat oud voor stunt performer begrip?
Voor mijn gevoel wel, nee. Nee, ik denk niet. Ik kijk ook naar topsporters, voetballers en dergelijke. Dat zijn ook op kracht bijvoorbeeld, die pieken natuurlijk rond een 30, 34 als ik het goed zeg.
Ja.
En daarnaast heb je zoveel ervaring ook mee, dus je bent ook efficiënter met het lichaam.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat we juist nu op een hele sweet spot zitten op dit moment om te performen.
Dus maar je geldt dan ook tot je 34ste? En
ik heb laatst nog met sommige stuntmannen gewerkt die al diep in de 60, 70 waren.
Zo.
Maar die doen dan een dagje hier en daar. Dit doen vinden ze gewoon leuk.
Ja,
dan moet ze een oude man, die moet dan omvallen of zo.
Ja.
Nou, dat vinden ze fantastisch. Ja. Gewoon nog even een keer op zo'n set, die hebben ze het hele leven gedaan.
Ja.
Maar... als je wilt toch wel op een gegeven moment de coördinatorkant op gaan, want dan ben je fysiek word je minder belast.
Ja, inderdaad.
Maar je kan niet dik zijn als stuntcoördinator.
Ook niet?
Nee, natuurlijk niet. Je kan het ook niet, er komt zo'n hele dikke man aan zeggen en die gaat even zeggen, ik kan stunt doen. Nee, je bent nog steeds, je moet presenteerbaar zijn.
Ja. Ja, misschien ook wel vanwege de cultuur toch, dat het toch als het een beetje status en ego gedreven is, dat je dan toch ook zelf daar nog echt wel moet staan.
Nou ja, ook als je jonge stuntmannen hebt die jou niet kennen, je kan wel eens een carrière van 20 jaar, maar als die net om de hoek komen kijken en die hebben die eerste E.T. nooit gezien bijvoorbeeld, Steven Spielberg kennen ze wel ergens van, maar...
Ja.
ja, dan ook een beetje status. Je moet er een beetje goed presenteerbaar uitzien. Ja.
En ziet jouw toekomst er ook zo uit? Is dat wat je het liefst zou blijven doen binnen de stunt?
Laten we hopen dat de coronavirus snel voorbij is, ja.
Ja.
Ja. En ja, tuurlijk. En je ziet dat sommige coördinatoren ook naar een zogeheten second unit director gaan. Wat dat inhoudt is dat je dan een tweede eenheid van de film overneemt. Vaak een actie-eenheid. Want die gaan dat helemaal regisseren. Want sommige regisseurs snappen drama wel, maar die hebben nog nooit een autoscène gefilmd. Mm-hmm. Nou, dat wordt dan door een andere regisseur gedaan. En dat kan soms nog wel een oude stuntcoördinator zijn geweest.
Ja,
dus dat pad kan je nog bewandelen.
Top. Nou, we gaan bijna afronden. Staan er nog toffe stunts op ons te wachten de komende tijd? Zijn er nog dingen waar je iets over kwijt kunt, waar we jou kunnen gaan zien?
Weet ik eigenlijk niet. Nou ja, nu liggen alles stil. Dus alle aanvragen die worden nu vooruitgedrukt of wat dan ook. Dus hebben we nog hele mooie projecten gedaan. Ja, even voor Nederlandse begrippen. We hebben de serie Klem gedaan. Waar echt vette stunts in zitten. Ja. Ook onder water werd ik in het water gegooid in de bak. Met beton aan mijn voeten. Wel allemaal nep natuurlijk. Maar aangereden worden. Auto-ongelukken worden, zijn er als het goed is. Dus een fantastische serie ook.
Klem.
Ja, Klem.
Waar kunnen we die...
Volgens mij is het NPO. Dus het zijn al bij het derde seizoen.
Oké.
Okay. Ja. Klem, ja. En er zijn heel wat films die nog in het verschiet staan.
Ja, ja. En je vetste film tot nu toe? Welke moeten we allemaal even gaan kijken?
Oeh, vind ik het lastig. Want de 1917 vond ik fantastisch.
Ja.
Als performer zijn er niet heel veel gedaan. Gewoon lekker rondgesprongen en doodgaan en vallen. Ready Player One, we hebben het heel even over gehad.
Ja.
Steven Spielberg, fantastisch om te doen. De man die ik kwam aanlopen en die zei... Hi, I'm Steven. Toen wilde ik al bijna zeggen, ja, dat snap ik.
Ja,
de. No. Ja, Nick. Nee, dus, ja. Maar in Nederland hebben we... Ja, ik vond Ron Gals is heel tof om te doen. Low-budget stuntman.
Ja.
Want dat is stunts.
Gaaf. Nou, ik ga hem even kijken. En voor de mensen die interessant zijn... Volgens mij kunnen ze op IMDb ook alles van jou terugzien, toch? Overal waar je gespeeld hebt.
Ja, ja.
Tof. Ontzettend bedankt, Nick.
Jullie
bedankt. En alle luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot een volgende Regisseur podcast.